Welkom bij AI Report, de Nederlandse podcast over kunstmatige intelligentie, waar we uitzoeken welke invloed AI heeft op ons werk, ons leven en de samenleving. Met deze week: Anthropic lanceert Claude Opus 4.7 en een compleet nieuw designproduct, Claude Design, wat zichtbaar was op de beurs voor zowel Figma als Adobe. Daarnaast kan Anthropic sinds kort vragen om je paspoort of rijbewijs wanneer ze twijfelen over je leeftijd. Ook OpenAI heeft niet stilgezeten. Het breidt Codex uit naar een super-app en komt met een nieuw AI-model, GPT Rosalind, dat de ontwikkeling van medicijnen moet gaan versnellen. Dan nieuws vanuit Meta. Een interne memo laat zien dat er een tool is ontwikkeld die muisbewegingen en toetsenaanslagen van werknemers gaat vastleggen om AI-agents te voeden, die dan weer de taken van deze medewerkers gaan overnemen in de toekomst. Verder interview ik Thomas Kluiters, die destijds aan de wieg stond van Juvoli en nu oprichter is van Resonate, een Nederlands AI-lab dat speech-to-text modellen op maat maakt. Dat en meer in AI Report. Veel plezier! Anthropic heeft deze week zijn nieuwste AI-model gelanceerd, Claude Opus 4.7. De opvolger van 4.6 presteert volgens het bedrijf vooral beter bij complexe taken die eerder voortdurend toezicht vergden. Opvallend is wat Anthropic bewust niet heeft gedaan. Een paar weken geleden vertelden we over Mythos, een AI-model dat duizenden ernstige beveiligingsfouten vond, maar nog te gevaarlijk is om vrij te geven. Bij Opus 4.7 heeft Anthropic geëxperimenteerd met het doelbewust afzwakken van die cyberveiligheidscapaciteiten. Het doel is om eerst te kijken hoe dit werkt op Opus, om vervolgens Mythos breder beschikbaar te maken. Een dag na de lancering van Opus 4.7 kwam Anthropic met Claude Design, een nieuw product waarmee je presentaties, prototypes en marketingmateriaal kunt maken. Door te beschrijven wat je nodig hebt, kun je met Claude Design een eerste versie bouwen van bijvoorbeeld een website, marketingmateriaal, noem maar op. En daarna kan je onder meer kleur, layout verfijnen en je design exporteren naar PowerPoint, PDF, Canva of losse HTML-bestanden. Bij OpenAI zaten ze ook niet stil deze week. Programmeertool Codex kreeg een forse update en positioneert zich nu als een breder productiviteitsprogramma, vergelijkbaar met Anthropic's Cowork. De belangrijkste toevoeging is dat Codex je computer kan bedienen en ook op de achtergrond. Dus terwijl jij gewoon doorwerkt, is Codex op de achtergrond jouw programma's aan het bedienen. OpenAI claimt dat 80% van het eigen personeel Codex gebruikt en dat is niet enkel programmeurs. De tweede grote aankondiging van OpenAI is GPT Rosalind, vernoemd naar Rosalind Franklin, de wetenschapper die met haar onderzoek de structuur van DNA onthulde. Het model is dan ook specifiek toegelegd op de biowetenschappen. Het ontwikkelen van een nieuw medicijn duurt nu gemiddeld 10 tot 15 jaar. GPT Rosalind moet dat verkorten door onderzoekers te helpen bij het doorploegen van wetenschappelijke literatuur en het analyseren van moleculaire data. Dan bijzonder nieuws vanuit Meta. Een interne memo laat zien dat binnen Meta de computers van werknemers gemonitord gaan worden op zowel muisbewegingen als toetsenaanslagen om computer use models, oftewel modellen die computers kunnen gebruiken, te trainen om uiteindelijk agents te hebben die grote stukken en grote delen van de rollen van de mensen binnen Meta kunnen overnemen. De computer use models zijn sowieso iets wat aan het groeien is. OpenAI lanceerde een functie genaamd Chronicle in zijn Codex app. Met die Chronicle functie kun je eigenlijk de hele dag jouw gebruik op de computer laten monitoren door Codex. Waardoor de memory functie, die normaal dus een stukje geheugen over jou bijhoudt, verrijkt wordt door wat jij die dag op jouw computer gedaan hebt. Eigenlijk zoiets als de Microsoft Recall feature die Microsoft ironisch genoeg gerecalled heeft. Goed, voor de nieuwsbrief hebben we zowel Claude Opus 4.7, Claude Design en de nieuwe ChatGPT Image Generator getest. We vertellen je wat je er allemaal mee kunt en hoe je ze kunt inzetten voor je alledaagse taken op werk. Ga hiervoor naar aireport.nl. Het is vakantie en dat betekent dat ik vaak lange complexe interviews ga doen. Het is weer zover. Ik heb deze week Thomas Kluiters, voorheen van Juvoli. Hij was hier al eerder in de show. Nu heeft hij het AI-lab Resonate opgezet, waar ze op maat gemaakte speech-to-text modellen maken. Dus dat zijn modellen die kunnen luisteren naar audio en daar tekst uit kunnen halen. Ik praat met Thomas over soevereiniteit. Ik praat met hem over hoe je traint, over hardware, over waarom dit soort op maat gemaakte modellen interessant zijn, hoe ze zich verhouden tot de modellen van Mistral, wat sowieso het idee is van AI labs binnen de EU en binnen Nederland, waarom hij hier blijft en niet is verhuisd naar de US al met al een interessant interview. En zoals altijd, als het eventjes te veel is, zet hem even lekker op pauze. Loop een stukje buiten en kom dan weer terug. Veel plezier. Ik zit op artificialanalysis.ai te kijken naar de Artificial Analysis Intelligence Index. En dan zie ik Mistral Small 4 ergens bijna van het beeld afvallen. En daarvoor zie ik eigenlijk alleen maar Amerikaanse en Chinese modellen. Ik maak me hier een beetje zorgen om, merk ik. Hoe zit jij een beetje in dit verhaal van één Europees model niet in de kopgroep van artificial intelligence?
Ik denk dat het vooral vervelend is voor mensen die in Europa wonen. Je merkt vooral dat de nieuwere modellen vaak wat minder goed zijn in Europese talen. Vandaag toevallig heb ik wat experimenten gedaan waarvoor we het Gemma 4 nemen van Google. En die vergelijken het Qwen 3.6. We zien dat Qwen 3.6 ontzettend slim is. Maar de taligheid van Qwen 3.6 zit niet precies op het niveau van een GPT 4o. En dan zien we dat Gemma 4, hoewel misschien niet even slim als een Qwen 3.6, toch die taligheid van Nederlands heel goed kan. En wat bedoel ik dan? Bijvoorbeeld als ik de vraag stel, nou, welke termen zijn nou relevant voor een gesprek tussen een arts en een patiënt? Dan zien we dat bijvoorbeeld pijnstilling een heel relevante term is volgens Qwen 3.6. Maar ook praatdokter en huisdokter. En Gemma die denkt dan toch wel, ja, ibuprofen, paracetamol. En dat vond ik wel interessant, want ja, je zou eigenlijk verwachten dat een superintelligent model zoals Qwen 3.6 die termen supergoed en supersnel zou kunnen vinden. Maar toch zien we dat eigenlijk een Mistral of een, in dit geval Gemma 4, die toch wel wat meer gefocust zijn op general purpose use cases, zien we dat de Europese, en ik zou niet zeggen dat Gemma per se Europees is, maar Mistral zien we ook dat het best wel goed is in die taligheid.
Dus eigenlijk de top 40 die ik er nu bij heb gepakt, is niet per se het hele verhaal, omdat het een intelligence index is. En jij zegt, ja, intelligence in welke taal?
Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat intelligent, ja, de benchmarks zijn natuurlijk, hoe worden die nou gemeten? Ja, dat is natuurlijk een beetje, op dit moment is wel bewezen dat benchmarks niet altijd de leidende factor zijn in hoe slim of hoe goed een model is. Maar je hebt natuurlijk de benchmarks en je hebt de echte wereld. En je merkt dat voor onze use cases een Qwen 3.6 gewoon niet genoeg is. En dit heb ik natuurlijk ook bij Juvly heel veel gemerkt, waar elke week er een nieuw model uitkwam. En we hoopten van, oké, misschien is dit model wel heel goed. Of in bepaalde use cases bij Juvly, namelijk het samenvatten van een gesprek tussen een patiënt en een arts. En dan merk je toch dat, ja, ik kon nog wel herinneren dat we een nep consultatie hadden tussen een arts en een patiënt. En die had dan last van haar keel. En toen vroeg de arts, ja, wat doe je dan? En ja, ik drink gemberthee. En toen had Qwen 3.6 samenvat geen gemberthee effect. En dat vond ik wel een hele mooie. Hoewel deze modellen ontzettend goed zijn in misschien coding of instruction following voor bepaalde use cases, zien we dat ja, in de echte wereld dat toch een beetje snijdt. En dan merken we wel dat de meertalige, zoals inderdaad een Gemma 4, Mistral, toch ontzettend goed zijn in juist de cases die voor ons belangrijk zijn.
Wat is dan, kan je mij een beetje een idee geven tussen van de relatie tussen de benchmarks en de wereld? Hoe jij die meemaakt, zeg maar, binnen jouw sector, binnen jouw werkveld?
Ja, dus bij Juvly, waar het heel erg om ging, was bijvoorbeeld, je kan heel goed en precies weten wat er gebeurt in een gesprek. Als model. Je kan het heel goed beschrijven. Maar kan je het ook heel goed opschrijven? Dus je kan het wel goed beschrijven. Zeg maar intern zie je wel wat er gebeurt. Het model blijkbaar. Tot het detail toe kon het beschrijven wat er is gebeurd in het gesprek. Maar om dan vervolgens te schrijven op een manier zoals we het willen lezen als persoon.
Ja, dus je bedoelt als je als het ware de gedachtegangen meeleest, denk je, ja, je hebt goed door wat hier gaande is. En dan vervolgens zegt, oké, nu heb je dat door, schrijf het nou eens op. Dan verloor je daar wat.
Correct, ja. Dus we merken dat heel erg in hoe het large language model uiteindelijk de output schrijft. Of als we dat in bepaalde structuur willen zien, vooral in Europese talen. Bij Resonate gebruiken we bijvoorbeeld heel veel verschillende talen. Dus van Frans tot Turks tot wat dan ook. En eigenlijk is onze bread and butter nu vooral Gemma 4 en in Mistral modellen. En Qwen 3.6 laten we vooral gebruiken voor use cases waar je gewoon complexe beslissingen moet maken, waar het niet zo heel erg uitmaakt wat je nou eigenlijk produceert, zolang je maar het juiste antwoord produceert.
Maar dan noem je 3 open modellen. Modellen die mensen kunnen downloaden, mee aan de gang kunnen. Ligt een beetje aan de licentie die erbij zit. Maar goed, je kunt ze in ieder geval draaien op je eigen infrastructuur. Is het bewust dat je zegt, dat is nou eenmaal het cluster met modellen dat ik kan gebruiken? Of zeg je, zelfs die kleinere modellen, die open modellen zijn op bepaalde punten krachtiger dan de gesloten frontier models? Of heb je een bewuste strategie om te zeggen, wij willen gewoon kiezen uit open modellen?
Waar het voor ons altijd op neerkomt, is dat we eigenlijk intern de modellen fine-tunen. Als we large language models gebruiken voor onze use cases. Dus denk bijvoorbeeld aan een Qwen-model. Hoewel ze heel slim zijn, willen we eigenlijk vormen naar de schrijfbare kunsten van Gemma 4. Dus we maken een soort van een hybride tussen de twee modellen. Dus wat nou als ik de intelligentie van Qwen kan nemen en de manier van schrijven van Gemma 4? Nou, hoe ziet dat eruit? Nou, voor ons vooral heel veel reinforcement learning. Dus.
Ja, want kan je mij, want dit vind ik echt fascinerend. Kan je mij een beetje meenemen hoe je die elixir kookt, maakt? Zeg maar? Ja. Want je bent eigenlijk, zeg je nu, ik ga een soort kinderen maken van, of een soort kin creëren van twee modellen, waarbij ik zeg, ik wil eigenlijk, ja, een beetje als hoe dat tussen mensen ook gaat, karaktereigenschappen en biologische eigenschappen van de een mixen met de ander. Hoe gaat, zonder al te technisch te gaan, zeg maar, kan je een beetje uitleggen hoe zoiets in zijn werk gaat?
Ja, het is in ieder geval heel veel experimenteren. Dus het verbaast mij niet soms dat we ongeveer 32 experimenten tegelijk draaien over hoe we dit best kunnen doen. En de strategieën lopen ontzettend uiteen. Maar een voorbeeld van hoe dit eruit ziet is dat, wat nou als we eerst een soort van meetbare output kunnen creëren. Dus bijvoorbeeld, we kunnen een systeem bouwen dat gegeven een output van Qwen kan zeggen, dit is goed of dit is slecht, kunnen bouwen, dan zijn we al een heel eind.
Een soort jury.
Ja, een jury inderdaad. En dat kan een large language model zijn, maar dat kan ook een simpele formule zijn of een simpele check. En wat we dus doen is, we nemen dat Qwen, grote Qwen model en daar gaan we dus vervolgens, we maken wat synthetische data met Gemma. En dan vervolgens kunnen we dus het Qwen-model fine-tunen op de manier hoe Gemma schrijft. En dan gebruiken we zeg maar die score, die jury gebruiken we dus om alle goede Gemma-outputs die wel goed geschreven zijn en correct zijn volgens onze jury. Die gebruiken we als onze training data. Dit kan hier gebruikt worden reinforcement learning voor. En dan vervolgens heb je dus je Qwen-basismodel met de schrijfstijl van Gemma.
En is dit ook hoe de Chinese labs en de andere labs waarschijnlijk inmiddels ook elkaars modellen, die dus eigenlijk gesloten zijn, wat black boxes zijn die je alleen vanaf de buitenkant kan benaderen, daar de soort destillaten van creëren door het gedrag te monitoren van een gesloten model in hun geval. En vervolgens toch een beetje de inspiratie te halen uit die modellen. En is dat hetzelfde als wat jullie aan het doen zijn, alleen dan met 2 open modellen?
Correct, ja. Alleen het verschil is de schaal, maar ook voor ons moeten we gewoon heel veel data genereren. Dus we gebruiken soms wel tot 64 GPU's, 10 uur lang.
Om die synthetische data te maken.
Ja, en dan heb je het niet over een paar 100 miljoen tokens, maar miljarden tokens. En daar moet je voor weer een filter over doen. En die jury moet daar natuurlijk weer een mening over hebben. En als je kijkt wat de grotere labs inderdaad doen, tenminste, er wordt veel gedistilled inderdaad. Dus waar we zo'n closed source model benaderen met een output die je interessant vindt. En daar vervolgens op traint. En wat je wel merkt is dat alle model providers dit heel graag niet willen. Dus dat wordt best wel strikt op gemonitord.
Ja, dus het zijn de partijen die de modellen sowieso niet aanbieden openlijk. Het zijn hun diamanten die ze in de kluis hebben zitten, waar wij van buitenaf voor een x-bedrag per token toegang krijgen tot de kluis, maar niet de inhoud, alleen de buitenkant.
Correct, ja.
En eigenlijk vinden ze het helemaal niet prettig als wij enige vorm van magie weten te destilleren vanuit hun kluis.
Ja, ja, en je ziet dat wat je natuurlijk ook kan doen, en je kan dus ook echt je eigen model distillen. Dus op een gegeven moment, gegeven dat Qwen plus Gemma model, kan ik gebruiken om nog een keer die nieuwe outputs te genereren. En nu zijn ze ietsjes beter, want ze zijn ietsjes slimmer, omdat we Qwen als basismodel hebben en Gemma outputs. En dat kan je blijven herhalen.
Dan kan je dan de luisteraar een beetje helpen hoe, want, en ook mij, want intuïtief denk ik dan, je bent toch kopieën van kopieën aan het maken. Dit is een beetje het standaard soort poisoning the well. Hè? Dus van je bent eigenlijk je eigen output weer aan het opeten. En daardoor kan het toch. Dan moet je dat kopieermachine effect krijgen van een kopie van een kopie. Maar dat is niet zo. Ik bedoel, empirisch niet waar, want we weten het in de wetenschap. En praktisch niet waar, want jij doet het en ze worden beter.
Ja.
Kan je ons helpen te begrijpen waarom dat werkt?
Ja, dus ten eerste, ik bedoel, de jury is er nog altijd. Dus de jury jureert nog steeds. Je kan het zelfs doen dat de jury nog strikter wordt. Dus vanaf nu zijn foutjes die heel fout zijn, mogen niet meer meedoen. Alleen maar foutjes die...
Strafpunten.
Ja, strafpunten inderdaad. Dus je gaat strikter zijn op wat de output is van de modellen. En in praktijk merken we ook gewoon dat als je een model traint op data... en dan vervolgens nog een keer dat model gebruikt... om die data nog een keer te annoteren, dat je dan toch een beter model krijgt. Alleen wat daar ontzettend gevaarlijk van is, is dat Whisper is een mooi voorbeeld hiervan. OpenAI Whisper is een spraakherkenningsmodel van Whisper, een tijdje geleden uitgebracht. En dan heb je dus versie 2 en versie 3. En versie 2 was een wat meer doorgetraind model van het originele Whisper Large model. En wat hebben ze nou gedaan voor versie 3? Ze hebben gewoon enkele miljoenen uren audio van YouTube genomen, nog een keer met Whisper V2 geannoteerd en daar weer door op getraind.
Is dit de reden waarom die zo vaak onderaan een transcript zegt... press de bel icon en klik to subscribe?
Ja.
Want heel vaak hallucineert die YouTube-esque dingen erbij. Is mij opgevallen, V3.
Nou, dus dat is exact het probleem. Whisper V2 deed het ook, maar op mindere mate. Je zag het minder gebeuren. Maar wat gebeurt er dan bij V3? Juist dat effect van die hallucinaties worden erger. Maar aan de andere kant is V3 ontzettend goed. Als je naar alle benchmarks kijkt, is Whisper V3 vaak gewoon het beste model. Nog steeds. En deels komt het vaak valt Whisper 3 wat meer naar beneden in de benchmarks. Omdat het dus inderdaad click to subscribe hallucineert op hele moeilijke of stille. Zeg maar, als ik zeg oké, en daar stopt de audio en misschien zit nog wat 5 seconden stilte achter. Dan hoor je waarschijnlijk oké, thank you for listening. En waarschijnlijk wat vervolgens in de benchmarks wat er dus gebeurt, is dat die foutmarge die explodeert voor dat sample. Maar als je kijkt over het gemiddelde, eigenlijk is Whisper V3 nog een ontzettend goed model.
Ja, want voor die hallucinatie zit een door het beetje risico nemen van, want het is een soort risico wat je neemt.
Ja.
Als het risico nemen een goede keuze is, heb je een enorme goede match.
Ja.
Hè, maar omdat je zo krachtig durft te gokken, als het ware, gok je er mogelijk aan het einde op het woord oké een hele zin bij. Het is een soort overenthousiasme van het model, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, dus als je ook voor de nerds onder ons, zou je in principe Whisper het model kunnen downloaden. En wat je voor de lol kan doen, is je haalt de encoder weg en je stopt gewoon niks in het model. Gewoon helemaal geen audio en je vraagt gewoon aan de decoder, voorspel het volgende woord. En dan zie je dus heel mooi alle tokens die zouden dus voorspellen zonder audio. En dan zie je inderdaad heel veel van TV Gelderland hier voorbij komen. Als je het biased op Nederlands,
ja.
Als je het biased op Portugees, Spaans, you name it. Elke taal heeft haar eigen hallucinatie. En je ziet ook dat er heel veel innovatie is van oké, nou wat nou als je voor Whisper V3 neemt en wat nou als je daar zelf mee aan de slag gaat. Ervoor zorgt dat dus die... hallucinaties worden geminimaliseerd.
Ja, je zou bijna kunnen zeggen, als je hem dan zonder encoder, dus zonder audiodata laat genereren, dat je dan wat hij dan genereert gaat gebruiken als antisignaal om juist erop weg te trainen, zeg maar. Want het eerste wat dan naar voren komt op basis van de minste informatie is hetgene wat het vaakst naar voren komt als hallucinatie. Zeg ik goed dan, toch?
Ja, nou,
je zou zeggen dat je dat kan gebruiken als antisignaal.
Ja, dat is inderdaad heel zoals je al zegt. Er is een paper over gemaakt, het volgens mij Calmer Whisper. En daar doen ze exact dit. En je ziet dus wel dat die hallucinaties aanzienlijk dalen. Je hebt een hele kleine performance penalty. Maar ja, dat contrast, zeg maar, tussen de twee. Je merkt dat heel goed werkt, inderdaad. Maar je ziet ook dat er heel veel te winnen valt als je dat gewoon die stilte weghaalt. Maar het grap is natuurlijk wel, als je die encoder weghaalt en je hebt alleen die decoder, dan kom je in principe terug bij af. Dan ben je eigenlijk bij een large language model bijna terechtkomen. Want wat nou als je het audiocomponent weghaalt en er gewoon al wat tekst instopt van hallo, ik ben.
Ja, een soort primitieve GPT heb je eigenlijk te pakken dan.
In principe.
Die eigenlijk ook in Whisper zit. Het is niet voor niets uit OpenAI ontstaan natuurlijk.
Nee, exact. En dat vind ik heel grappig. Dat je dan zeg maar toch nog... eigenlijk is het gewoon het hele sterke van Whisper is geweest. Wat nou als we... We gaan ervan uit dat de audio eigenlijk vaak niet overeenkomt met de tekst. Maar dat boeit ons niet. Want we hebben zoveel tekst dat we de de decoder moet zo slim zijn dat hij dat wel zal begrijpen, zeg maar.
Ja, dat hij de gaatjes invult eigenlijk. Totdat hij het gaatje aan het einde van de audio invult en dan gooit hij er nog even een klik en subscribe achteraan.
Ja, dat is wel heel jong.
Hey, maar
ja.
Nog even terug naar, want je was aan het vertellen, we doen eigenlijk een synthese of in ieder geval een distillation. We vinden dat Gemma 4 goed kan schrijven en we vinden dat Quen 3.6 eigenlijk heel goed kan nadenken, hoor ik jou zeggen. En als we die nou eens konden combineren, dan hebben we een soort goed nadenken plus goed schrijven in een nieuw model. Of in ieder geval een gefijntunede versie van Quen 3.6, toch?
Ja, met de kanttekening dat dus heel goed is in de use case voor ons.
Verliest ook iets als het ware. Je moet betalen met een soort, je bent een soort semi-expert aan het maken. Expert is misschien het verkeerde woord, maar je bent hem aan het scopen richting een bepaald vakgebied, richting een bepaalde sector. En daarmee wordt het model automatisch eigenlijk minder goed in de sectoren daarbuiten.
Ja, ja, dus wij gebruiken dat heel veel voor, weet ik veel, ontzettend veel pre-processing stapjes. We zien gewoon heel veel waarde in dit soort, ja. Alles wat je kan scoren, alles wat je kan meten, alles wat je kan objectiviseren is heerlijk. Want daar kan je reinforcement learning op toepassen. Het is een beetje tweaken, het is een beetje tunen, maar dan heb je gewoon...
Je kan een cirkel creëren, een loop creëren van verifiëren. Ja. Waardoor je kan gaan heel klein, je kunt eigenlijk een berg op gaan klimmen en het wordt steeds beter. En je kunt ook uitleggen dat het beter is in cijfers.
Ja.
Maar en is het dan zo dat, want dat is misschien nog voor sommige mensen die het gesprek horen een beetje ingewikkeld... Komt het er dan op neer dat jullie een fine-tune van Quen 3.6 hebben, die jullie op allerlei manieren bij elkaar maken en een nieuwe pipeline maken met stapjes, die beter gaat presteren binnen een specifiek domein dan bijvoorbeeld de frontier gesloten modellen van de grote labs?
Absoluut. Ja, dus als we benchmarken het ook tegen voor een paar samples, tegen bijvoorbeeld een OpenAI of een Claude. En dan merk je dat we best wel goed doen. Alleen, wil het niet te veel doen, want dan lijkt het net alsof je distillation aan het doen bent. Maar
nou, jij bedoelt te zeggen, want ik zie ook wel eens op Hugging Face bijvoorbeeld Gemma 4 Claude of Gemma 4 Opus 4.7 zie ik dan langskomen. Dat is ook zo'n soort mix die dan iemand kan bluff zijn. Hè? Maar iemand heeft geprobeerd om een soort distillation te doen op Opus om Gemma 4 beter te maken. Dat is openlijk, want je combineert gewoon een open met een gesloten model in de title van je of de naming van je model. Maar jij zegt als wij heel goed zouden worden, dan krijg je misschien komt er misschien wat argwaan rondom onze modellen.
Ja, dus misschien vooropgesteld, de modellen die we hiervoor gebruiken zijn allemaal intern. Dus alles wat we fine-tunen gebaseerd op deze modellen is allemaal intern om onze spraakherkenningsmodellen te pre-trainen. Dus hoe we onze modellen trainen, dat is misschien iets complexer dan alleen dit. Maar het komt wel heel veel voor dat heel veel stappen die wij nu zien in het trainen van spraakherkenningsmodellen... complexer worden en ook large language models nodig hebben om betere output te krijgen of betere data. En we zien dat daar nog heel veel te winnen is door zelf purpose-built large language models te fine-tunen alleen voor het voorbereiden van je data. En ik denk dat dat eigenlijk is wat essentieel is om als je gewoon hele goede modellen wil hebben.
Ja, dus er zit nog eigenlijk een stap voor. Dus want ik kan me voorstellen, ik las bijvoorbeeld dat Mistral als product, een soort enterprise product, fine-tune models aanbiedt. Dus eigenlijk fine-tunes van hun eigen Mistral modellen. Dat lijkt een beetje op wat jij zegt, want zij zien daar markt. En ze zien een gat in de markt ook, want ja, de grote frontier labs zijn zo aan het rennen op hun generalized models. Dat er een enorm gat ontstaat voor hele specifieke, domeinspecifieke modellen. Ik zeg heel specifiek, een domein is nog steeds hartstikke groot. Dus het kan nog steeds best wel een flink toepasbaar model zijn. Is het dan zo dat jij eigenlijk zegt, ja, wat wij doen is onder andere een stap ervoor nog. Namelijk, om echt een hele bijzondere fine-tune te hebben, heb je hele goede synthetische data nodig, die je alleen maar kan creëren door een eerder gefine-tuned model.
Ja, precies. Dus wij denken dat als je daar... En het is maar een klein stapje nog in het hele grote proces. Ja, je kan dus voorstellen dat het eigenlijk best wel complex wordt. Vooral als je richting de 10 miljoen audio-uren gaat. Dan is het niet zozeer ook
Kan je me een use case vertellen dat wat concreter wordt voor ons? Zeg maar, dus waar heb je dan 10 miljoen audio van? En waar wil je naartoe werken samen met jullie?
Ja, dus wat we eigenlijk bij Resonate willen doen is gewoon het allerbeste spraakherkenningsmodel voor Europa. Dat heel makkelijk is te sturen naar een bepaalde richting. Dus eigenlijk wat je maar zou moeten kunnen zeggen... Hey, Resonate, dit is een gesprek tussen Thomas en Wietse. Good luck. En
niet meer dan dat?
Niet meer dan dat.
Niet een podcast over AI?
Nee.
Okay.
Nee. Misschien zou het wel helpen. Maar dat is inderdaad waar we naartoe willen gaan. We willen een API aanbieden waar we alle Europese talen ondersteunen. Waar je inderdaad vraagt, hey, dit is een gesprek tussen deze twee personen. Maak het beste transcript wat je kan. En je kan dat natuurlijk doortrekken naar, dit is een gesprek tussen een fysiotherapeut en een patiënt. En dan kan je al
dat
zien.
Dat zou helpen als je dat zou toevoegen. Omdat jullie daar iets mee doen op de achtergrond, om het even zo te zeggen.
Wij gaan er van alles mee doen. En om zo'n model te krijgen, heb je een behoorlijk complexe pipeline aan stappen. En modellen. Het zijn vaak een ensemble van modellen die samenwerken. En het liefst ook kleine modellen. Want spraak is best wel groot. Dus een gesprek van een uur, ja, dat gaat al richting een paar megabyte. Ik bedoel, een token is een paar bytes. En als je dus 100 tokens stuurt, ja, honderden bytes. Audio is veel, veel groter. Dus het is ook wat zwaarder om te voorspellen over een uur audio dan over tekst.
Ja, en het is natuurlijk, als ik dat zo hoor, doodzonde op het moment dat je eigenlijk de context ingaat van een, laten we zeggen, een patiënt-cliënt gesprek bij een huisarts. Dat je dan ook nog constant eigenlijk een model hebt die aandacht aan het geven is voor de potentie dat het gesprek ineens wisselt naar een biografie van de Beatles.
Ja.
Want dat stuk luistert dan ook de hele tijd mee, stel ik me dan zo voor. Hè? Even antropomorfiseren van het model. Dat stukje brein luistert ook mee. En die zit heel de tijd klaar, mocht het ooit gaan wisselen naar een gesprek over de Beatles. Wat niet gaat gebeuren.
Nee.
Als het gebeurt, zou je nog slim ertussen kunnen zeggen, oeh, vlug, gooi er een ander klein model achter die meer weet over muziek. En dan gaat die luisteren.
Ja, dus hoe wij het aanpakken, moet natuurlijk wel wat schaalbaarder zijn dan dat. Hè? Dus we moeten wel nadenken, oké, nou ja, stel je voor, je zou 1000 audiobestanden moeten transcriberen per seconde. Dan gaan dat soort kleinere aanpassingen heel moeilijk worden. Dus om bij zo'n model te komen, wat dat wel heel goed kan doen, vereist dus gewoon dat jouw modellen zelf ook gewoon niet zo heel groot zijn. En hoe kom je nou in een plek waar je modellen niet zo groot zijn? Gewoon hele goede data hebben. En hoe kom je aan die hele goede data? Dus inderdaad die modellen trainen voor betere data. Zodat je later weer modellen kan trainen op die hele goede data voor die specifieke use case.
En hebben jullie dan nu, als het over use cases, of ik noem steeds sectoren en domeinen. Ik haalde net al de arts en de cliënt of patiënt aan. Dat komt natuurlijk door Juvoli, waar je eerder mee begonnen bent. Hebben jullie nu, even voor mijn idee, om hoeveel sectoren / domeinen, wat voor woord gebruiken jullie daarvoor? Zeg maar, wat zijn nu de bakjes, de soort experts, mixture of experts-achtig, niet hetzelfde, maar wat zijn de kleinere modellen die ingeschakeld kunnen worden aan de hand van de context?
Ja, ik denk dat we op dit moment eigenlijk een beetje domein-agnostisch zijn. Kijk, je moet wel in het begin een soort van domeinen kiezen. Om vervolgens ook natuurlijk trainingdata te genereren voor die specifieke domeinen. En dan hoop je dat het generaliseert naar die andere domeinen. Dus denk bijvoorbeeld aan sowieso gezondheidszorg. Denk aan finance. Denk aan legal. Denk aan customer support. En nu heb je eigenlijk al vier hele mooie verticals, domeinen. Waar we dus per gesprek iets anders kunnen doen. Dus dit is een gesprek tussen bedrijf A en bedrijf B. Of dit is een earnings call van Apple. En dan kan je al heel snel zien de kracht van zoiets. Van oké, als het een earnings call voor Apple is, nou dan weet ik dat dingen zoals Q1, Q2, Q3 belangrijke termen zijn. EBITDA, jaartallen. Dat worden allemaal belangrijke dingen. Dus vervolgens gaan we daar naartoe biasen. We gaan ervoor zorgen dat het model soort van geprimed wordt voor die specifieke termen.
Nou, die heeft een soort beroepsdeformatie, want die heeft, zeg maar, die hoort in ieder gesprek allemaal finance termen. Maar dat is goed, want het zijn gesprekken over. Dus dat is oké.
Ja, dus dat is natuurlijk wel de bedoeling. En de kracht is natuurlijk wel om ervoor te zorgen dat niet alles opeens Q1 en Q2 en Q3...
Ja, dat is de kunst.
Dat is de kunst.
Dat je hem laat soort van overfitten, maar niet, nou eigenlijk niet fitten, maar niet overfitten. Hij moet mooi de balans vinden tussen.
Ik zou zeggen dat fitten en niet overfitten vaak, dat proberen we eigenlijk altijd wel te doen.
Dat is de hele kunst, sowieso. Ja. En is het dan zo dat je, even vanuit mij als de ontwikkelaar, zeg maar, zou ik dan eigenlijk bewijzen van spreken, als het nog de OpenAI-tijd was, Whisper V3 Finance aanroepen. Eigenlijk wil jij dat ik die keuze niet maak, denk ik. Maar er zijn modellen op die verticals. En jullie doen ook nog een stukje, in ieder geval nu of in de toekomst, waardoor je zegt, geef ons een tekstprompt context en wij zorgen dat jij het juiste vertical getraind model krijgt.
Ja, dus in principe moet het transparant voor je zijn als gebruiker. daar is iets waar je eigenlijk niet over na moet denken. Je kan ook zelfs naar een positie gaan waar we zelfs zonder zo'n prompt een inschatting kunnen doen van de prompt.
Ja, het is een beetje language detection in Whisper.
Domain detection zou je het haast
kunnen noemen. Detection.
En dat we dan inderdaad tijdens runtime ervoor zorgen dat we dat op de juiste manier doen. En nou ja, hoe het er nou in werkelijkheid uitziet, ja, dat is iets complexer. Maar je kan inderdaad wel zeggen dat we dus per domein wel specifieke dingen klaar hebben staan voor zowel tijdens de transcriptie, dat we dan de juiste dingetjes erbij halen. Een soort van, je kan het zien als een archief, waar we dan af en toe een laadje open doen van, oh ja, earnings calls. Nou ja, dat is, dan haal ik even deze.
Earnings calls detected, ja. Domain switched engaged. En is het dan zo dat je, als we het dan verhouden tot Voxtral, eigenlijk wat Mistral recent heeft aangekondigd, die zitten, hey, ik zei al, ze zijn sowieso, bieden ze fine tuning aan voor enterprise, volgens mij op hun taalmodellen, als ik het goed heb.
Ja.
En Voxtral is een deels open model. Voor mij draaien ze zelf intern nog een iets gavere Voxtral die wij niet mogen downloaden.
Ja.
En hoe verhouden jullie je? Waar maken jullie andere keuzes? Of, zeg maar, is het prettig dat de markt op die manier ook een beetje gevalideerd wordt door Mistral? Hoe zit je erin?
Ik denk dat het sowieso prettig is dat de markt inderdaad gevalideerd wordt door Mistral. Maar ook natuurlijk alle andere aanbieders. Denk aan Eleven Labs, die natuurlijk wel het meest prominent is. In spraakherkenning. Je hebt ook andere partijen zoals DeepGram en Speechmatics. Dus het is fijn dat die validatie er inderdaad is. Hoe we ons verhouden tot Voxtral, ik zou zeggen, op onze huidige benchmarks, op de huidige modellen, zelfs voor Engels zijn we een stuk beter. Voxtral is wel een heel andere architectuur. Het is een best wel groot model. Je hebt ook twee varianten ervan. Je hebt de streaming variant en de batch variant. Dus inderdaad de variant waar je gewoon één stuk audio in één keer upload en je krijgt transcriptie.
Ja, voor 's nachts in de batch. Huiswerk. Ja.
Of inderdaad van oké, ik neem iets op en ik wil het transcript over 10, 30, 40 seconden. Waar wij wel echt voor optimaliseren is snelheid ook. Dus ik geloof persoonlijk niet zo heel erg in streaming speech to text. Als je ervoor nadenkt, ja, waar heb je nou echt streaming speech to text nodig? Kijk, je kan misschien wel leuk live transcriberen.
Ja, een ondertitel die verschijnt tijdens een Zoom-call. Ik noem maar even iets. Ja.
Ja, heb je die ondertiteling nu nodig in die Zoom-call? Dat kon ook gewoon achteraf zijn. Alleen als user experience is het heel fijn.
Het is een gave demo.
Het is een hele gave demo. Maar het is ontzettend onhandig voor een spraakherkenningsmodel. Want je hebt juist die context in de toekomst nodig. Je wil juist weten wanneer iemand nou echt klaar is met praten. Je wil juist terug kunnen kijken. Dus wat we vooral doen, ja, we bieden wel streaming aan. Maar ja, als je echt goede kwaliteit wil, dan is het natuurlijk heel fijn als het model de kans krijgt om alles te transcriberen.
Ja, misschien, want ik zie bijvoorbeeld in die Parakeet modellen van Nvidia zijn die volgens mij, zie ik heel vaak als ik meekijk dat hij aan het transcriberen is, dat hij nog woorden uit de eerste zin aan het aanpassen is, terwijl hij aan het luisteren is naar de laatste zin. Of in ieder geval de attention dacht ik aan het einde zijn, maar die is blijkbaar over de hele context. Doen jullie dat ook? Dat je nog aan het als een soort kunstenaar om een beeld heen nog tikjes steen aan het wegtikken ben op andere plekken de hele tijd?
Ja, absoluut. En ik denk dat daar wel heel veel architectuurverschillen in zijn. Denk bijvoorbeeld aan als je een uitzending wil live transcriberen voor mensen die slechthorig zijn of doof. Dan wil je niet dat gebeurt. Super hinderlijk.
Dat de tekst woorden beginnen te schuiven letterlijk.
Ja,
dat moet je niet hebben.
Dat wil je niet hebben. En dan moet je dus overgaan op een architectuur die dat gewoon gelijk goed heeft. En misschien tegen een bepaalde delay, hè, dus misschien 2 tot 4 seconden. Maar dan is dat snel genoeg voor de gebruiker. Dus daar zit dan gelijk architectuurverschil in. Dus inderdaad, wat Parakeet streaming doet, dat heeft vaak een beetje te maken met beam search misschien. Dus wanneer je eigenlijk toont die continu wat het model denkt dat het meest logische is. Maar stiekem heeft je nog 4 achter de hand. En die langzame hand wordt steeds logischer welke variant het nou eigenlijk was. En dat kan verschillen.
En dan wint een andere als het ware.
Ja,
die staan de 4 klaar met een x percentage probability. En op een gegeven moment gaan die probabilities kunnen nog de hele tijd tot het einde van de opname, zeg maar, kunnen nog wisselen.
Ja, dus en dat zie je vooral gebeuren bij Parakeet is dan in dit geval een transducer. Dat betekent dat hij wel een bepaalde confidence heeft over een zin. Dat kijkt niet ontzettend ver terug zoals we dat kennen van attention, waar dat nog helemaal terugkijkt naar het verleden. Transducers die zijn wat sneller, want die hoeven dat allemaal niet te doen. Maar die kunnen nog wel, op het moment dat er een woord toch nog even verandert, vooral gebaseerd met een wat lichter language model noemen we dat dan, een n-gram language model, kan die bias opeens omhoog schieten als bijvoorbeeld een woord wordt herhaald of ik toch Het had over een dierentuin in plaats van een speeltuin. Omdat de kapitein olifant zegt. Dat is natuurlijk wel wat meer wat we zien in decoders als Transformers. Die zijn daar heel goed in. Die kunnen heel makkelijk die context maken. Een parakeet, de transducer die daarin zit, niet zo heel goed. Maar dit is exact wat er gebeurt.
En het is dan nu, want ik weet, Juvoli, even een stapje terug. Dat was eigenlijk, jij hebt de Whisper Paper gelezen. En bent daardoor geïnspireerd geraakt. En heb daardoor was al lang geen fine-tune meer uiteindelijk, toch? Je bent eigenlijk opnieuw begonnen. Is het hier ook zo? Want jij had het net over Qwen 3.6 en Gemma 4. Maar dat is eigenlijk en daar komt dan een kindje uit, zeg maar. Een nieuw model. Een soort hybrid. Maar die hybrid is onderdeel van een pipeline. Want daarvoor zit het, waar moeten die twee language models eigenlijk over denken? Wat is hun input? En die komt uit een speech-to-text model, toch?
Ja, dus je hebt
je hebt een blokje beschreven van je...
Ja, dus het is een heel klein blokje. En dit specifieke blokje, dat is dan weer specifiek voor... Nou ja, hoe kan je nou eigenlijk van een prompt gaan naar een domein? Hoe kan je nou goed klassificeren? Wat betekent het nou echt... Als iemand zegt, dit is een gesprek over een patiënt en een fysiotherapeut. Wat is nou echt het... waar moet het over gaan? Waar gaan we het nu over hebben? Is het juist, dan gaan we heel veel praten over ziekenhuizen? Nee, dan gaan we praten over mijn lichaam, dus, mijn been, mijn hand, et cetera. En die link leggen is eigenlijk ontzettend moeilijk. Want je moet natuurlijk nadenken van, oké, waar gaat dat domein heen? En hoe kunnen we op een manier die data genereren, zodat we dat altijd goed krijgen? Dus dat is een heel klein blokje. En als je kijkt naar de audiokant, dan doen we ook soortgelijke dingen. Dus hoe kan je nou zo goed mogelijk van audio naar toch een annotatie gaan, zonder dat je eigenlijk weet wat er is gezegd? Dus waar Whisper heel erg veel gebruik maakte van de ondertiteling die de gebruikers hadden gegeven op YouTube, moeten wij... het met wat minder doen, maar de data die we hebben, daar moeten we heel, heel goed mee omgaan. Dus we moeten best wel complexe pipelines hebben om ervoor te zorgen. Dus dat we zo nauwkeurig mogelijk, en gegeven alle tijd, dus gegeven alle compute die we hebben, hoe kunnen we nou, bijvoorbeeld voor deze podcast, de perfecte transcriptie maken? En dan krijg je dus een best wel uitgebreide pipeline van heel veel stapjes. Dat duurt misschien lang. Misschien duurt het een uur om voor een uur audio het perfecte transcript te vinden. Maar dat is wel hele goede trainingdata. Want ik wil juist voorkomen dat wij ook TV Gelderland gaan zeggen in onze ondertiteling of thank you for subscribing. En hoe kom je daar? Nou ja, dat is een beetje de magie van waarvan ik nu heel erg geloof. Dat datakwaliteit eigenlijk de koning is in alle spraak. Als je kijkt naar de meeste modellen.
En er zullen nu luisteraars zijn die niet met het handen op het stuur zitten. Dus dit moet je alleen maar volgen als je op een veilige plek bent. Ga even, als je in Spotify luistert, naar de modus toe waarin je mee kan lezen met dit gesprek. Dan ga je nu namelijk zien, en dat heb je misschien eerder al gezien, die is niet zo best. Sterker nog, mijn naam weet hij vaak niet. Het woord AI gaat zelfs mis, terwijl dat staat in de titel van de podcast. Waarom gaat het... Ik krijg ook best wel vaak de opmerking namelijk van mensen. Hoe bizar is het dat jullie een podcast maken over AI, waarin je constant praat over best wel hoge intelligentie en indrukwekkende dingen tot aan zelfrijdende auto's. En dan zie ik Spotify daar proberen een transcript van te bakken achteraf. Het is niet eens live, zeg maar. En het is gewoon heel erg matig. Kan je een beetje inschatten waarom dat niet goed gaat daar?
Ik denk dat het deels komt omdat we eigenlijk stiekem ook niet zo heel goed zijn in transcriberen. Soms, wij zien heel snel als we naar tekst kijken of iets een transcriptiefout is of niet. Dat kunnen wij als mensen er heel makkelijk uitpikken. Maar probeer maar eens een keertje een willekeurig gesprek te luisteren en te transcriberen. En je zal zien dat je heel vaak denkt van, wat werd er eigenlijk gezegd? Het moet of het moet. En of is de het niet eens gezegd? Verzin ik dat? En zo kom je eigenlijk ontzettend veel vaak tegen dat wij als mensen stiekem ook niet zo heel erg goed zijn in transcriptie. Specifieke termen, dat is natuurlijk de Achilleshiel van alle spraakherkenningsmodellen. En dat komt ook deels vanwege de ambiguïteit van spraak. Dus daarom bij Resonate geloven we heel erg in elk gesprek is specifiek voor de context die we hebben. En we hopen zo goed mogelijk die context te begrijpen en in die context het perfecte transcript te maken. deels komt het ook omdat spraakherkenning alsnog gewoon een best wel dure operatie. Zeg maar, het is een best wel duur iets om te doen qua compute. Het is niet zo duur als text-to-speech. Dat is ontzettend duur. Maar het is zeker duurder dan een large language model.
En jij bedoelt ook te zeggen, ook al heeft Spotify toegang waarschijnlijk tot veel zwaardere, intelligentere of in ieder geval beter in transcriberen modellen. We zitten te kijken naar iets wat met light of flash gedaan is en niet met het, met het zwaarste gewicht. Dat is gewoon te duur.
Ja, dus ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Gemini, volgens mij, ja, moet je me eigenlijk niet op quoten. Ik denk 18 cent per uur nu misschien om te transcriberen. Misschien iets minder, 8 cent. Dat voegt wel toe, denk ik. Het is nog best wel prijzig als je het op schaal zou doen, denk ik, voor als een gratis feature. Dus het is ook niet zozeer de goedkoopste modality die er is. Dus dat voegt ook toe dat we vaak neigen naar wat lichtere gewichtige modellen. Kijk bijvoorbeeld naar Parakeet. Parakeet is een heel klein model, 600 miljoen parameters. Een transducer decoder. Dus dat betekent dat het niet het meest intelligente is, maar wel heel erg zijn best zal doen om akoestiek goed te vangen. En dat is toch een beetje het balans van oké, wat wil ik? Wil ik iets wat super intelligent is? En weet je, net als Whisper kan invullen wat er mogelijk is gezegd. Of Parakeet, die wat meer letterlijk zal proberen te transcriberen wat er is. En dan zie je een groot verschil tussen de throughput. Dus een Parakeet kan voor 4000 uur audio per uur transcriberen. En ja, een Whisper, dat gaat al snel richting de 40, 80, 800. Nou ja, dat op dan de Blackwell B200's. Maar ja, niet iedereen heeft die natuurlijk liggen. Dus ik denk dat vooral de factoren zijn. Maar het komt wel heel vaak neer op die ambiguïteit van spraak.
En heb je nu, als je dan kijkt naar, we hebben het veel over Whisper gehad al. Er is nooit meer een Whisper V4 uitgebracht, voor zover ik weet. Die is er niet, toch?
Volgens mij zijn ze er wel mee bezig.
Oh, je verwacht misschien nog wel een open model vanuit OpenAI.
Ik verwacht het, ja, misschien. Ik zou het niet zozeer weten. Mij is wel eens verteld dat ze er mee bezig zijn of dat het zit aan te komen. Je merkt sowieso dat in spraakherkenning er heel veel modellen worden geproduceerd. Alleen, waar het vervelende van spraak is vaak dat, taligheid is natuurlijk een best wel groot probleem. Dus welke talen worden ondersteund? Bij een LLM gaan we er gewoon vanuit dat alles erin zit. Bij spraakherkenning is het nog best wel ingewikkeld. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak dat Zweeds wel wordt ondersteund, maar Noors niet. En dat is natuurlijk wel een grappig probleem. Nu heb je opeens, stel je voor, ik wil in Scandinavië actief zijn. Dan moet ik toch opeens twee modellen hebben tegelijk. En natuurlijk Whisper doet 101 talen. Maar het Noors van Whisper is heel slecht. Maar het Zweeds is weer heel goed. Dus dan zit je gelijk weer in een soort van een rare situatie. En ik denk dat bij spraakherkenning het niet zozeer altijd gaat om het model. Het gaat ook veel meer om wat het model goed kan. Dus hoe robuust is het model? Dus in benchmarks is alles makkelijk. In benchmarks vaak is
Waarom zeg je dat zo? In benchmarks is alles makkelijk?
Nou ja, in benchmarks vaak is het gewoon goed gearticuleerd. De diversiteit is best wel oké, goed te doen. Niet veel verschillende sprekers. Als je kijkt naar de benchmarks die niet heel populair zijn, dan moeten we vooral denken aan Google Flurs. Denk aan Common Voice. En dan heb je nog op Hugging Face een hele mooie benchmark. Die heet de Open ASR Leaderboard. En dat is een mooie mix van benchmarks. Maar vaak is het gewoon clean speech. En het grappige is ook dat vaak de foutmarges op die benchmarks niet zoveel te maken hebben met het model, maar eerder met het feit dat de mensen die hebben meegedaan een experiment gewoon veel beter kunnen articuleren wat er wordt gezegd. Dat merkten wij heel erg van ik kan het wel benchmarken op deze benchmark, maar het is een best wel makkelijke benchmarks. En de fouten die we maken, dat is eerder in getallen. Dus schrijf je 15 uit als 15 of 1,5. En ja, dat is al een fout. Is mijn model dan slecht of is het eerder een voorkeur van de downstream consumer? En dan zit je weer, dan ga je weer terug van een model kan wel heel goed zijn. Maar wat nou als ik ervan uitga dat getallen altijd als 1 en 5 worden uitgeschreven? En dan heb ik ook nog over performance. Dus wat voor type model is het? Is het een transducer zoals conformer transducer zoals Parakeet? Ja, ontzettend snel, heel goed akoestisch, maar vaak niet heel robuust in de praktijk. En ook niet heel erg stuurbaar. Want ik heb geen stuurbaarheid. Ik heb geen transformer, zoals ik die bij Whisper wel heb. Waar ik in Whisper kan ik een soort van prompt meegeven ook. Niet een beetje hetzelfde wat wij doen, maar het is wel een type van stuurbaarheid.
Ja, om een beetje te helpen.
Ja, dus je zou misschien toch zeggen, dit is gesprek tussen Wietse en Thomas. En vervolgens gaat het wel goed. Maar ja, het is weer een heel traag model. En zo heb je zoveel dimensies in spraak. En denk ook bijvoorbeeld aan latency. Dus is het streaming? Heeft het goed support voor stiltes? Kan het event, zoals dat ik misschien ja, een telefoon op rinkelt of een piep hoor. Al dat soort dingen worden allemaal niet meegenomen in benchmarks.
En zou het dan niet interessant zijn om, want jullie hebben best wel wat data inmiddels. En jullie weten wat er in de realiteit speelt versus wat er in een soort benchmark droom simulacrum gebeurt. Waarin iedereen blijkbaar goed articuleert. Terwijl in de echte wereld is, zijn er gewoon binnen Nederland al allerlei verschillende manieren van spreken. Heeft het geen zin om een vierde benchmark toe te voegen?
Ja, er is het laatst volgens mij wel een mooie benchmark uitgekomen. Ik denk dat ja, als je zelf een benchmark uitbrengt, ja, bewijs maar dat jij ja, niet...
Wij van WC Eend.
Ja. Ja. Dus ik denk dat voor ons... Dus, ja, we hebben gewoon intern benchmarks. En daar ben ik altijd heel blij mee als we het daar goed op doen. Maar de allermooiste benchmark is gewoon gebruikers die blijven gebruiken. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
En heb jij... want als je dan kijkt... Als we nu kijken naar Mistral, ik had het al even over, want ze hebben Voxtral en ze doen fine-tunes voor Enterprise. Ze lijken de strijd rondom een grote multimodal frontier model, hoe die dan ook gecombineerd is qua technologie, een beetje op te hebben gegeven voor nu. In ieder geval dat idee heb ik dan. Is speech-to-text belangrijk genoeg en interessant genoeg om echt een deuk in een pakje boter te slaan, zeg maar, in de markt, in de wereld. Waarom focus jij je daarop?
Ik denk dat voorlopig speech-to-text iets is wat ja, kleinere AI-bedrijven zoals wij echt in kunnen concurreren. Dus natuurlijk de large language models, dat is gewoon ontzettend moeilijk om te concurreren. Ook als je kijkt naar de compute die daarvoor nodig is, is gigantisch. Spraakrecognitie modellen zijn altijd maar rond die 1 miljard, 3 miljard parameters. En dat is super fijn. Want dat betekent dat als jouw model 20 keer kleiner is, heb je vaak ook 20 keer minder compute nodig.
Ja, want voor mijn idee, hoeveel kleiner zijn jullie modellen dan bijvoorbeeld een Opus?
Als ik wist hoe groot Opus was,
ja, dat
dan,
weten we niet, hè?
Ja.
GPT 120 OSS.
Ja, dus onze modellen zitten, ja, kom je toch 60 keer kleiner. En het mooie is ook dat heel veel dingen schalen ook een beetje steeds agressiever naarmate een model groter wordt. Dus als een model nog in zijn eentje op de GPU past, dan is het heel fijn. Maar het moment dat je zeg maar daarbuiten gaat, is het ontzettend niet fijn. Want ja, dan moet je dus je model sharden. En dan krijg je opeens 2 GPU's die hetzelfde model in stukjes hebben. En ja, dat heeft een bepaalde performance.
Ja, ik begrijp dat Gemma 431B bedacht is op een beetje de... Ja, wat past op een betaalbaar, doe ik even met air quotes, GPU. Waar je dan 48 gig VRAM hebt. En daar past dan zo'n plus context een 31B model van Google in. Ja. Dus je gaat een beetje modellen maken aan de hand van hardware.
Klopt, ja. En ja, bij trainen is het natuurlijk wel wat vervelender. Want dan heb je veel meer dan alleen een model. Dus dan heb je bijvoorbeeld de states van de parameters. Je hebt je optimizer. Dat zorgt er vaak voor dat je 2 keer zoveel memory nodig hebt. Ongeveer dan bij inferencing. Dus je
ja,
gaat...
dus het bakken van het brood is 2 keer zo zwaar als het opeten. Even.
Ja.
Dus
ja.
Het bakproces is best wel intens.
Ja, vaak wel. Ja. En ja, spraak is natuurlijk een beetje het omgekeerde probleem. Dus je parameter sizes zijn 60 keer kleiner, maar je datagrootte is 60 keer groter. Dus het aantal datapunten, dus als je denkt aan prompt, in large language models zijn misschien honderden miljoenen in een trainingset. Voor ons is een trainingssample een audiobestand en een transcript. En zo'n audiobestand is vaak best wel groot. Dus we gaan al richting een halve petabyte aan data. En om daar makkelijk op te experimenteren en zo, dat brengt nog wel eens wel wat complexiteit met zich mee. Dus hoe kan je nou snel een halve petabyte aan data verwerken? En dan is het allemaal audio. En dan, ja, dan moet je meerdere nodes en meerdere GPU's over meerdere nodes. Ja, het is niet altijd even simpel.
Ja, want jij zei net, voordat we begonnen, vroeg ik aan je hoeveel tijd heb je. Zei je, nou, over 3 uur loopt er een trainingrun af. Dus dan wil ik gaan kijken hoe die gegaan is. Dan komt er weer een brood uit de oven. Ja. Even kijken wat er gebeurd is. Kan je ons een beetje meenemen in... want alle labs op hun eigen manier zijn constant brood aan het bakken, experimenten aan het doen, met deeg aan het wisselen. Ik blijf even binnen de metafoor. Neem ons een beetje mee. Hoe ziet dat er dan uit voor jullie, zeg maar? Hoe vaak zijn trainingruns afgelopen? Is het ook wel 's nachts? Moet je er dan uit?
Ja, ik word ontzettend onrustig als onze, ja, we hebben nu 80 GPU's, als ze allemaal niks doen. Of als eentje maar niets doet, dan word ik gewoon heel onrustig. Er moet altijd minimaal iets draaien op een GPU.
Ja, en dat is misschien dan wel goed om te weten, is dat je veel andere bedrijven die huren GPU's per seconde bij een grote hyperscaler. Dus zolang je niet gebruikt, betaal je ook niet. Of je moet hebben afgesproken dat je ze hebt gereserveerd. Maar goed, laten we niet ingewikkeld maken. Jullie hebben GPU's.
Ja.
Dus ja, iedere seconde dat die niet draait is gewoon zonde.
Ontzettend zonde. Maar het is wel een hele mooie, gigantische stok achter de deur voor mij om ervoor te zorgen dat we ook gewoon altijd bezig zijn. En het vervelende soms is dat een experiment misschien maar één GPU nodig heeft. Dus soms wil je gewoon spelen met ideeën. En het is gewoon heel veel nieuwe ideeën proberen. Een van de dingen waar ik nu voor heel veel mee bezig ben is reinforcement learning voor spraakherkenning. En dan merk je dat het werkt ontzettend goed. Maar ja, dan generaliseert het weer slechter. En dat de balans vinden, dat vereist soms gewoon honderden experimenten. Is het met data? Moet ik gewoon toch die halve petabyte opnieuw annoteren? Oh god. Of moet ik nou toch weer misschien de papers induiken? En dat varieert heel erg. Maar ja, in parallel heb je ook gewoon weer je andere blokjes in je pipeline die ook moeten verbeteren. En het stomme is nu dat dankzij Cloud Code heb ik het dan over, dit eigenlijk oneindig paralleliseerbaar is. Dus,
waarom?
Nou ja, ik heb op dit moment meer dan 8 sessies open. En elke sessie doet weer iets anders. En het mooie is natuurlijk als je nu met Cloud Code kan zeggen, ik ben toch benieuwd wat er gebeurt als ik deze losfunctie gebeurt in plaats van deze.
En is het een beetje ook het recursieve wat we nu zien? Hè? Want het gaat vaak over self-optimizing AI. Maar eigenlijk hoor ik hier al dat Cloud Code in de vorm van Cloud, in de vorm van het harnas code, die werkt al bij jullie. Even zo gezegd, die doet mee.
Die doet ontzettend mee.
Ja, en die boost als het ware de snelheid van ontwikkeling.
Ja, dus wat gewoon voorheen ontzettend vervelend was in experimenteren met het trainen van modellen, was gewoon, ik heb een experiment, ik moet me los goed definiëren. Denk ik dat dit, voor reinforcement learning had ik daar vooral heel veel last van. Wat zijn nou mijn hyperparameters? En als je kijkt naar voor gRPO, dan heb je de KL, dan heb je dus de divergence.
En dat is dan eigenlijk, ik probeer me even voor te stellen, ik heb een goede vriend van mij die houdt van hele goede koffie. En die heeft dan een heel schema gemaakt van alle parameters die horen bij koffie. Dat is dus gewoon de hardheid van het water, hoe je boilertje opwarmt, waar zijn koffiezetapparaat staat, wat de luchtvochtigheid is. Je voelt hem aankomen. Hij heeft voor mij 28 parameters of zo. En die probeert hij dan allemaal te managen. En iedere keer als hij natuurlijk ergens aan zit, moet hij iedere keer één ding aanpassen en één keer testen. Want het een heeft weer een effect op een ander.
Ja.
Zo heb jij ook allemaal knoppen, volumeknoppen en schuivers waar je aan kan komen in je totaalplaatje.
Jammer genoeg wel,
Die allemaal ook nog eens invloed op elkaar hebben, potentieel.
Waarschijnlijk wel, ja.
Leuke dus, puzzel.
Nou ja, dus het is ook een hele leuke puzzel, omdat het natuurlijk superleuk is als de modellen die je dan traint, als dat zuurdesembrood dat je bakt, er perfect uitkomt. Dan denk je van, we gaan de goede kant op. En dan kan het ook super frustrerend zijn. Dat je gewoon een week lang lukt het gewoon niet om de baseline te verslaan. Maar ik voel me wel best wel krachtig met zo'n leger van experimenten. Van je bent zelf een soort van aan het meta trainen. Je doet ook gradient descent. Je probeert zelf je optimale pipeline te vinden. En dat heeft ook vaak heel veel fouten.
Ja, dus je bedoelt, binnen de machine zijn bepaalde methodieken die gebeuren als jij er niet bij bent, waar die eigenlijk, door middel van alle methodieken die je hebt om te reinforcen, zo'n berg opklimt richting een betere score dan de baseline op je eigen benchmarks, als ik je zo hoor. Maar jij zegt, eigenlijk ben ik dat samen met Cloud ook aan het doen.
Ja.
En want dat is een beetje dat gekke nu binnen die AI-labs, dat je samen met AI een proces aan het doen ben om het creëren van modellen ook te verbeteren. Niet alleen maar wat je bakt, maar hoe je bakt. En beide zijn onderhevig aan soortgelijke dynamieken.
Ja, en ik denk als je dat niet doet, dat je ontzettend achterligt. Maar wat ik wel vaak merk is dat Cloud Code ook heel goed is in dingen niet goed doen. Dus het is vaak heel veel voorkouwen. Dus het is nog wel altijd executeren, dus uitvoerend. Maar het is niet zelf, ja, het komt zelf niet met goede ideeën. Dus het komt zelf met hele goede, slechte ideeën. En dat is natuurlijk heel vervelend, want ja, of juist heel goed, want ja, anders is het misschien niet zo moeilijk allemaal zo'n spraakherkenningsmodel trainen.
Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou ook zo is, dat je heel vaak even als een soort laborant proefjes hebt die gewoon gedaan moeten worden, die jij hebt ontworpen als het ware. Want je denkt, ja, ik hoef daar niet heel de tijd bij te zijn.
Nee.
Ik laat jullie lekker je proefjes doen en ik hoor wel wat het resultaat is. En dan ga ik in de tussentijd weer verder. Dus jouw rol is dan veel meer een soort van head of research binnen zo'n soort lab, letterlijk. Versus dat je nog zelf proefjes aan het doen bent.
Ja, ik denk dat dat precies is wat het is. En het is ook ontzettend leuk. Het is een beetje verslavend ook. Want opeens door heel weinig uit te voeren zelf en alleen maar beloond te worden door hey, je model is beter, ja, dan zit je eigenlijk een beetje verslaafd aan het infuus van die 8 sessies die dan draaien en alles beweegt en alles. Want als je heel veel experimenten doet, is er altijd wel iets om te bekijken. Dus je merkt wel dat je heel actief aan het sturen bent. Dus het is ook een soort van baan geworden waar je gewoon inderdaad die 8 sessies een beetje babysit en aanstuurt. En dat voelt heel raar, want als software engineer van ouder is mijn baan gewoon weg. En dat vond ik best wel interessant om te zien van hey, ik ben zo gewend om dit natuurlijk zelf te doen. En 6 maanden geleden kon het niet en nu wel. En nu opeens is mijn hele werk weg. En dat vond ik wel een realisatie van holy moly, het is allemaal zo snel gegaan. En het is ook niet dat dit anders gaat worden. Dit is gewoon de toekomst. Take it or leave it. En dat was voor mij wel een soort van, oh, dat is
en denk
gegaan.
Je dat deze manier van werken, dus orchestreren van agents, orchestreren van proefjes als een soort head of research, dat generaliseert naar ander kenniswerk? Want dat is een beetje waar Alexander en ik we raken het wekelijks wel een keer aan van, gaat nou wat we voelen en zien in die meer hard tech software scene en ook onderzoek zich inderdaad als een soort olievlek uitspreiden over al het werk wat te maken heeft met input-output, oftewel informatie, creëren van decks, creëren van PDF research rapporten, et cetera. Hoe zit jij daarin?
Ja, ik vind het moeilijk, want je kan eigenlijk niet meer het internet opgaan zonder dat je in twijfel trekt wat de authenticiteit is van content of wat je ook ziet. Dus eigenlijk ben ik daardoor gewoon niet meer actief op het internet.
Dus het internet is al een beetje dood voor jou?
Nou ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om door alle ruis heen een signaal te vinden waarvan ik denk van dit vind ik vet. En je ziet het eigenlijk overal. En ik lees liever een paper van een universiteit, weet ik veel waar, geschreven door iemand die de taal Engels zeker niet heel goed kan. Maar ik vind het zo prettig om dan een spelfoutje te zien in die paper. Omdat ik weet, oké, dit is gewoon geen AI-slop. Hier heeft iemand gewoon wel een paar weken van zijn of maanden van zijn of haar tijd uitgegeven. En tegenwoordig, als je veel papers leest of veel blogs of benchmark reports of wat dan ook, het is gewoon allemaal AI slop. En ik vind dat geen informatie meer. Dat is gewoon geen kennis. En je ziet het steeds vaker gebeuren waar bepaalde claims worden gedaan. Of neem bijvoorbeeld het hele cloud skills concept, waar dus mensen cloud skills met elkaar delen. En ik vind dat eigenlijk gewoon, het zijn een paar markdowns, maar we worden in de hemel geprezen voor, wow, dat is vet. Terwijl het is niks. En ik denk dat ik daar heel veel moeite mee heb met dat mijn waardering voor heel veel dingen eigenlijk een beetje is gedaald. Van als je denkt aan open source projecten. Ja, de meeste open source projecten waar ik groot fan van ben, zijn eigenlijk vernietigd door een influx van gevibe code pull requests en ook de maintainers. Ja, wat is nog het punt om een open source project te maintainen als er zoveel shit op je afkomt? Dus ik vind dat wel. Ja,
hoe is het voor jou dan als je bent? Ik projecteer het een beetje op jou nu. Laat ik het eerst over mezelf hebben en dan vraag ik het aan jou. Ik vind het. We zijn dan onderdeel van iets van wat dan AI heet, waarin we ook zelf. Ik praat er veel over, jij maakt veel AI-stukjes, infrastructuur. Terwijl binnen datzelfde grote fenomeen hebben we er ook last van. En vinden we het ook eigenlijk best wel irritant. Want mooie dingen die we waarderen, het mooie open source projecten, belangrijke pijlers van het internet, noem maar op. Het feit dat mensen in hun vrije tijd als vrijwilliger projecten aan het maintainen zijn die letterlijk fundamenten vormen voor het hele internet, die nu overspoeld worden met matige, waar het maar goede, maar matige pull requests, matige ideeën. Hoe ga jij daarmee om dat het ook zo'n keerzijde heeft, dit hele verhaal?
Ja, ik denk dat een beetje, ja, deels natuurlijk creëer ik het zelf. En ik creëer het zelf omdat ik juist zo'n groot niet-fan ben van natuurlijk ook, ja, deelnemen van het consumeren. Ja, een beetje moeilijk uit te leggen. Okay, wacht, ik ga het nog even proberen.
Neem je tijd.
Ik hou ervan om, zeg maar, op dit moment AI-modellen zelf te creëren, omdat het eigenlijk een beetje het laatste is wat je nog kan creëren. Als je er een beetje over nadenkt van okay, dus code, dat kan AI creëren. Slides, decks, plannen, you name it, kan allemaal door LLM's worden gedaan. Matig, maar het kan worden gedaan. En ik denk als het nu matig is, dat betekent dat het in de toekomst waarschijnlijk best wel goed gaat worden en uiteindelijk gewoon perfect. Ik dacht vroeger nog van 2 jaar geleden zou ik nooit hebben gedacht dat een co-pilot of een code assistant in een CUDA kernel kan zeggen, hey, trouwens, dit kan 3 keer sneller. Ik dacht, bullshit, dat had je nooit geloofd.
Het is eigenlijk een beetje de laatste maanden, hè, dat de grote John Carmack van ID Software destijds en Linus Torvalds, Linux, die allemaal nu aan het turnen zijn eigenlijk van okay, we zijn een soort voorbij, we zijn post-slop aan het raken. Ik zie gewoon daadwerkelijk tussen al die rommel sporadisch een pull request of een idee voor en een security fix die gewoon best wel goed en ook best wel ingenieus en best wel creatief is, zeg maar. Jij maakt dat natuurlijk zelf ook mee. Het is in dat opzicht, ben je verbaasd? Of in ieder geval,
nou ja, ik ben impressed. Verbaasd dat dat dus gewoon opgelost is eigenlijk. Want de meest complexe dingen worden opgelost door klant. En als je dan tegen me zegt van ja, maar niet voor mijn use case, dan denk ik ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk, hoe groot je codebase is, hoe oud het ook is, ik ben volledig overtuigd dat klant of codex of wat dan ook, uiteindelijk gewoon veel beter wordt dan wij ooit. Dus mijn favoriete ding, software engineering, dat is gewoon dood zoals ik het ken. En dat kan je natuurlijk ook naar, dus je kan dat vertalen naar mensen die blogposts schrijven of wat dan ook. En ik denk dus dat, ja, als ik AI-modellen zelf maak, dat is het enige wat eigenlijk AI-modellen nog niet volledig kunnen doen. En de infra daarvan aanbieden en zelf de hardware kopen. Dus ik denk van okay, dat is hetgene wat eigenlijk nog niet door AI kan worden gedaan. Het zelf bouwen van die modellen. Dat is.
En je bent als het ware op zoek gegaan in een wereld waarin, nou ja, eigenlijk veel van het creëren van dingen, om het maar even zo te zeggen, aan alle kanten opgegeten wordt door algoritmes / generatieve modellen. Behalve het modellen maken zelf.
Exact.
Voor nu.
Voor nu, ja.
Hoe zit je daarin dan?
Ik denk dat het.
Wanneer komen ze naar jou?
Nou ja, dus daarom zijn we natuurlijk ook een infrastructuurspeler. We bieden de infra aan. En ik denk natuurlijk het fysiek in datacenters schuiven van GPU's. Het aanbieden van de inferencing laag. Het personeel daaromheen natuurlijk nog steeds heel veel waarde heeft. En dat kan je natuurlijk niet makkelijk vervangen. Ja, ik sta natuurlijk, wie weet wat er over 5 jaar gebeurt. Maar ik heb wel veel meer waardering voor dingen die niets meer te maken hebben met software. Ik vind het eigenlijk heel heerlijk om te zien hoe natuurlijk, ja, ik als wat meer teruggetrokken persoon natuurlijk in deze samenleving toch heel erg kan genieten van de fysieke dingen in onze wereld. En ja, dan ga je toch kijken naar bedrijven als Monumental. Natuurlijk super cool wat zij doen. Natuurlijk
huizen bouwen met AI, ja. Plat gezegd. Gebouwen bouwen met AI.
Maar ja, misschien als we dan 10 jaar later gaan huizen vibe bouwen en heb je opeens een huis. Wie weet, maar ik heb daar wel veel meer waardering voor gekregen, voor het echt. En dat eigenlijk het alles op het internet en alle software is zo maakbaar geworden. Vroeger kon je versteld kijken van features wat een bepaald SaaS-productje aanbieden. En nu zie je letterlijk dat men gewoon de dingen bouwt die ze zelf willen. En de beste voorbeelden zijn ouders die voor kinderen apps vibe coden, zodat ze beter kunnen leren op school. En dat wordt gewoon een ding waar later bedrijven op gaan churnen. Gewoon ouders, gebruikers die gewoon denken, nee, ik wil een beter product, ik bouw het zelf en klaar. En dat, wat is dan nog de moat van SaaS? En ja, dan ga je vooral kijken naar de gereguleerde hoek, de hoek waar compliance misschien belangrijk is. Maar ik denk dat er een heel groot probleem is voor aanbieders van SaaS die eigenlijk binnen nu 4 dagen te vibe coden is. En dat doet natuurlijk geen, het product kan fantastisch zijn, het team kan fantastisch zijn, maar dat is wel gewoon de realiteit waar we nu in zitten.
En je bent nu een nieuw bedrijf begonnen, ook met al deze zaken die je net eventjes opnoemt in je achterhoofd. Dat jij ook hebt gedacht, ja, nu, ik stel me even voor, hè, vroeger als jij uit hout een stoel kon maken met ook nog in de rugleuning een complete afbeelding van een vos en een bos, hè, met de hand eruit gecarved, zeg maar, dan was dat impressive. Nu kunnen mensen CNC-machines aanschaffen en dan CNC't die computer 10 van die stoelen per uur. Dus als jij daarmee de straat binnenkomt lopen, zeggen mensen, oh, heb je ook een CNC-machine gekocht? Cool, ja, man, whatever. En dus dat daar een soort van de waardering ervan is eraf. Jij zegt, eigenlijk nu, ik ben CNC-machines aan het maken. ik ga op een andere plek zitten in het ecosysteem. Maar misschien is CNC-machine nog, doet je nog wel tekort. Kan je een beetje uitleggen waar jij je nu hebt gepositioneerd dan? Waar je het idee van hebt dat je wat meer ademruimte hebt, zeg maar, langere adem, dan de gemiddelde SaaS die in 4 dagen met jouw woorden kan namaken?
Nou ja, ik denk dat het bouwen van de foundational models voor de toekomst sowieso heel belangrijk zijn voor de Europese talen. En er zijn weinig spelers die dit doen. Als je kijkt naar, natuurlijk Mistral doet het best wel actief. Vokstal is een mooi voorbeeld, maar ook daar merk je, ja, de Nederlandse taal is toch wat minder. Benchmarks, supergoed. Praktijk, stuk minder. En dan zie je ook gelijk het gevaar van benchmarks daarin terug. En er zijn natuurlijk ook andere speech-to-text providers. Maar wij willen het verschil zijn in Europa. Wij willen de speler zijn die tenminste ervoor heeft gezorgd dat over 3 jaar er spraakherkenning wordt gebruikt. Dat ook de Nederlandse taal gewoon nog steeds goed, gewoon heel goed is.
Waarom ben je eigenlijk niet naar DeepMind gegaan of naar Anthropic? Waarom ben je nou een bedrijf gestart?
Ja, ik vind het gewoon superleuk. Nee, ik ben vooral een eigen bedrijf gestart omdat het voelt logisch. Het voelt gewoon goed. Ik kan me niets anders voorstellen. Het is niet eens een actieve keuze.
Nou goed, dat bedrijf had je ook in Silicon Valley kunnen starten.
Ja. En ik hoor wel eens vaker van, oké, okay, ja, Europa is een slecht klimaat of Amerika, daar moet je zijn. Ja, als ik heel eerlijk ben, als ik nu naar buiten kijk, zie ik gewoon, ja, het is prachtig weer. Ik kan zo intens genieten van in Nederland zijn. En dat heeft helemaal niks te maken met de politiek. Dat heeft niets te maken met het investeringsklimaat. Dat heeft niks te maken met het beleid. Ik hou gewoon van in Nederland zijn. En dat is mijn factor. En je kan het complexer maken, je kan het moeilijker maken dan dat, maar dat is gewoon de waarheid. En of het nou fiscaal aantrekkelijk is of wat dan ook, je krijgt mij hier gewoon niet weg. En dat lijkt mij gewoon, ja, ik zie dat daar heel moeilijk over wordt gedaan. Van oké,
okay, bedoel je?
Nou ja, dat misschien we hebben het over de box 3 belasting hebben het natuurlijk gehad, hebben mensen het nu heel erg actief over. Over het investeringsklimaat, dat het hier allemaal beter moet worden, dat we weer moeten samenwerken, dat de politiek van alles moet doen voor start-ups. Ik denk gewoon, als je in Nederland woont en je wil een start-up, dan heb je volledige keuze waar je start-up op richt. En als het in Nederland is, dan is het in Nederland. En Amerika is, dan is het Amerika. Maar je moet die keuze zelf maken. En ik denk dat geen enkel beleid of fiscaal of niet fiscaal of wat dan ook daar een rol in moet spelen. Ik denk het enige waar je natuurlijk last van gaat hebben van beleid en of wat dan ook bij het aannemen van talent. Want ja, als je
hoe doe jij dat nu dan? Je aannemen van talent naast je cloud agents?
Hoe we dat nu doen is vooral ons best doen om mensen mee te nemen met de visie dat we gewoon het beste spraakherkenningslab willen zijn van Europa. Deels ook zeer competitief zijn in de salarissen die we kunnen aanbieden. Dat is natuurlijk wel het mooie met geld ophalen. Het geeft je de kans om ook heel goed talent aan te trekken, omdat je ze ook kan belonen voor het talent wat ze hebben. Dus voorheen is dat best wel moeilijk geweest, omdat als je kijkt naar wat de salarissen zijn bij in de zijdas bij bijvoorbeeld de high frequency trading bedrijven, ja, die liggen behoorlijk hoog, maar het zijn ontzettend goede software engineers die daar werken. En hoe krijgen die daar weg? Ja, deels die visie, maar ook natuurlijk het kunnen matchen op salaris is natuurlijk heel belangrijk. En nog hebben natuurlijk, is het gewoon moeilijk. Je hebt hele mooie bedrijven in Europa, waar het ook heel vet is om te werken. Maar als je, voor ons stadium werk je alleen denk ik bij ons als je in de visie en de lange termijn gelooft van oké, wij willen in Amsterdam het toonaangevende spaarrekeningslab hebben in Europa. En als je daarbij aansluit, dan ben je van harte welkom. Maar talent is altijd een beetje, denk ik, een vliegwiel. Je moet hele vette dingen doen. Om vervolgens de aandacht in de spotlight te kunnen krijgen. Om vervolgens weer mensen aan te nemen om daar weer hele vette dingen mee te doen. En zolang dat wiel blijft draaien en steeds sneller gaat, denk ik dat talent je wel zal vinden. Dus op dit moment zijn we nog best wel klein. Maar wie weet hoe groot we worden in de toekomst.
Dankjewel, man.
Ja,
mooi gesprek. Leuk.